99 Luftballon.
Kennen u het liedje?
Een vrolijk liedje over een luchtballon. Toen ik deze morgen bij de zeescouts vroeg wie heeft er ooit al eens met een luchtballon gevlogen, dan tot mijn verbazing waren er vooral onder de kleinste die dat al gedaan hadden, zelfs één ondanks hoogtevrees. En ja, dat geeft een heel zalig gevoel. Je ziet alles, zeiden ze. Je kunt alles zien. Ze hebben dan wel niet naar mij gewuifd, maar bon, ze hebben wel alles gezien. Ja, over heel het stad en verre, verre omgeving. Een ongelooflijk iets. Een gevoel van vrijheid. Ontheven te zijn, zo lijkt het, aan de zwaartekracht van de aarde. Een topervaring. Ja, waar je bijna als het ware in het ijlen van de wolken, van zo hoog zal het ook niet zijn, maar toch zo je op een andere manier, een verheven manier, mens voelt. Voorwaarde om op te stijgen is wel een en ander los te laten. De touwen best niet door te knippen, want moeten nog gerecycleerd worden of voor nuttig gebruik kunnen herbruikt worden, maar de touwen loslaten. Zussen en broeders, deze poëtische inleiding is bedoeld over de vasten, loslaten. Datgene wat ons bij de aarde houdt, wat ons naar beneden trekt, wat ons aan deze aarde doet kleven. En waardoor wij zelfs de verbeelding beginnen te missen om op een verheven manier in het leven te staan. Dat is de uitdaging van de vaste tijd. Waar hang ik vast? Aan mijn lust, mijn profijt, mijn belang. Waar zou ik een beetje meer moeten kunnen loskomen van bepaalde gehechtheden, verslavingen, waar ik al mij als het ware mijn vrijheid ontnomen voel, omdat niet ik beslis wat er moet gebeuren, maar al dan niet de bekoring mij beet heeft en tot zich trekt. En dat is de oefening van de vaste tijd. In het algemeen, vrijkomen van de dingen die je automatisch zou doen, die je prettig vindt, waar je automatisch veel aandacht aan besteedt, al dan niet veel energie in investeert, ook veel geld aan uitgeeft, en die uiteindelijk toch wat futiel lijken. Dat je zegt, ja, kijk, had ik die tijd niet beter kunnen benutten in iets? Wij leven in een floppy-floppy tijdperk. Ja, de inhoud van de communicatie is toch vaak, eerlijk gezegd, nogal pulpachtig. Alsof we niet meer kunnen zonder de ditjes en de datjes. Waar is de fond? Waar is de basis? Waar is de fundering van het leven? Of waar zijn de hemelse idealen? Zaken die de plup van het moment overstijgen. Maar we hangen zo vaak vast aan die plup, aan die touch, aan die zap, aan die tweet, aan de bevrediging van het moment. En dat vergt oefening. Ja? Proberen los te komen van. Dat liedje ga ik nu niet blijven herhalen. Voor de ene is het kloek kloek, voor de andere is het smek smek. Voor de ene is het puf puf, paf paf bedoel ik. Voor de andere is het eerder snuf snuf. Voor de ene zap zap, voor de andere tweet tweet. Voor de ene vroom vroom, voor de ander boem boem. En zo heeft ieder het zijn. Toch wil ik u, zoals ik ook de leerlingen zal proberen te doen nadenken over onthechting, enkele voorbeelden geven uit mijn beperkte ervaring. En ik geef toe, het is altijd gemakkelijk om te zeggen, die daar, daar is het oorlog. Daar zit het mis. Dan moet je niet kijken naar je eigen fouten. Dan zeg ik, die daar zijn verslaafd. Dat geeft de indruk dat je zelf het niet bent. Die zijn ziek. Alsof dat je zelf ook niet een beetje ziek bent. Maar misschien op een andere manier. Maar er zijn zo van die voorbeelden uit het leven gegrepen. Ik zal u zeggen dat het is x aantal jaar geleden dat ik de sympathieke juffrouw had leren kennen in een context die gebonden was aan deze kerk. Een bijzonder feestelijk gebeuren bij een kerstmis. God is a DJ. En die sympathieke juffrouw, die een bijzondere elegantie had in lijf en leden, die ook professioneel actief was in de danswereld. En die juffrouw die had vele troeven. Die hoogstwaarschijnlijk ook het professionele overstegen. Was maar vooraan in de 20. En ja, die jeunt er zich in om mee te organiseren. En die juffrouw die geeft mij een sterke indruk. Ja. Maar blijkbaar had ze één zwakte. Eén Achillespees. Het was la droga. De snuf. En exact één jaar later, op die symbolische dag van kerstmis, door een overdosis, is ze niet meer onder de levende. Wat bezielt iemand die troeven heeft, die in zo'n boeiende wereld mag leven zoals u en ik? Die een toekomst voor zich heeft, die ruimer is dan de mijne, al dan niet als de uwe. En die toch door een gebrek aan gelukservaring, aan een soort topervaring, op een andere manier wil zweven, loskomen van deze wereld, in hogere regionen wil vertoeven, om als het ware de druk van het leven niet meer te moeten ondergaan, maar dan met gevolgen. Een luchtballon die kapseist, zeg maar. Ik moet u zeggen, ik heb 6 mensen onder de 35 al begraven door drugs. Dat is nu niet voor de statistiek. Maar ik stel toch wel vast. Hoe is dat nu in godsnaam mogelijk? Ik herinner mij zo iemand op de Groenplaats. Iemand met ook troeven, ook fysiek. Maar die zo, ik zou zeggen, zijn stuurcabine hier had losgelaten, omdat hij zo verankerd was, gehecht was aan, opging in de snufmaterie, dat hij letterlijk niet meer in rechte lijn kon lopen. Zwalpend, als jonge man op de Groenplaats. En die zijn moeder, die woonde amper 500-600 meter daar vandaan. Kun je zich inbeelden wat dat moet zijn? En die moeder die zei me bij de begrafenis van haar zoon in kleine kring: meneer, ze had nog een tweede zoon in de gevangenis. Ook van hetzelfde. Een gevangenis die niet drugvrij is. Want de deurtjes gaan open en dicht naar gelang. En die moeder die zei, het was geen pedagoog, geen socioloog, niemand van het ministerie, een moeder. En die zei: meneer, wetende dat ik dan op het onderwijs sta bij de scouts, u mag het fotoalbum van mijn zoon meenemen en laten zien aan de leerlingen hoe veelbelovend die was en wat er nu van gekomen is. U mag zelfs een reportage maken van de niet meer te ontkomen ondergang van mijn tweede zoon, van de aftakeling, ook fysiek. Ik moet u zeggen, dat is een ervaring die voor altijd in mijn geheugen zal blijven. De woorden van die moeder. En ze kunnen zeggen, ja, oh, wat een drama. Moet u die dramatiek hier nu voorbrengen? Ja. We kunnen niet altijd over koetjes en kalfjes praten. We moeten ook eens de realiteit onder ogen durven zien. Alles heeft een neveneffect. En de ene is misschien sterker qua temperament of is misschien wat slimmer om met de dingen om te gaan, maar dit hoort er ook bij. En als dan de leerlingen in het begin van het jaar, als ik dan vraag, hebben jullie hobby's? En die doen er elkaar, de stoere jongens, wow, kloek, kloek, zoppen, dan zeg ik, ho. Als je daar tegenin gaat en zegt, hé, hey, dat mag niet, dat is toch niet goed, jongens, dat is toch niet goed, allee, vooruit, amuseer je op een andere manier, dan denken die, praat voor de vaak. dat is de leraar. Die praat gelijk ons moeder. Dus gooi ik het over een andere boeg. En zeg ik, wat hè? Moet jij al een Red Bull hebben? Moet jij snuf-snuf hebben? Dat is voor de losers. Dat is voor de mensen zonder karakter. Ja? Dat is voor degenen die stoer willen doen, maar die het niet zijn. Die een gebrek hebben aan persoonlijkheid. Die doen dat. Effie, ja. Effie chockeren, hè. Het gaat over uw eigen gezondheid. Het gaat over uw toekomst, over uw leven. Ook over het leven van uw ouders en van al diegenen die u dierbaar zijn. Dus, mogen we wel eens eventjes tegengas geven, zeker? Ja? Nu, wat in het groot zich voordoet en in heftige proporties, is misschien ook voor ieder van ons op een eigen manier. Als ook wij kinderen opvoeden, kleinkinderen, dan mogen die ervaren op een of andere manier dat wij vrijwillig ons het ene en het ander ontzeggen om in ons karakter, in onze persoonlijkheid, toch een beetje meer open te bloeien of sterker te worden. Dat is een speelse aanzet. Niet om onszelf speekmedailles te geven, niet om bij de kinderen te zeggen, zie dus wat ik doe, hè, want ik ga nog naar de mis en zie dus... Nee, maar de gepaste tijden getuigen, ja, de vaste heeft betekenis. Voor lijf en leden, voor karakter en geest. En dat is om minder vast te hangen aan de aardse wereld en gelijk bij de luchtballon een beetje meer de vrijheid te genieten. De vrijheid van de kinderen Gods. Die zich niet laten inperken door lust en drift en profijt, maar die ook waarde hebben, die op zichzelf niet altijd zo leuk zijn, maar die de moeite zijn om tijd, aandacht, ook geld, in te investeren. Meer bidden, meer nadenken, bezinnen, broederlijk delen. En dan, broeders, hoop ik dat u, net zoals die apostelen bij Jezus, ook hoog in de bergen, zo eventjes het volle licht mag zien, dat u zo een kleine topervaring mag beleven, die niet kunstmatig opgepept is, maar die louter te danken is aan de vrijheid van uw hart, de vrijheid van uw geest, de vrijheid van uw ziel. Als mensen die godsdienstig zijn, van binnenuit beleven dat ze zich meer verheven mogen voelen, dan zal die glans in hun ogen een dieper effect hebben dan al diegenen die gelijk een zombie rondlopen omdat ze te veel snuf-snuf hebben opgelopen. Laten we daarom, zijn broeders, de vaste als een zalige tijd aanzien om des te meer in de ware vreugde van het leven te staan en mogen misschien ook af en toe een overwinning op uzelf al een begin zijn van de hemelse vreugde die wij op de topervaring van Pasen hopen te mogen beleven. Halleluja.